Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wat leuk en fijn dat je luistert. Mijn naam is Sabine Klaver, ik ben psycholoog en podcastmaker. Het is mijn missie om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dat doe ik onder andere door te schrijven, door workshops en lezingen te geven en door heel erg actief te zijn op social media onder de naam @psychologischpodcast. En natuurlijk door deze podcast te maken. In deze podcastserie ga ik met experts en ervaringsdeskundigen in gesprek over alles wat met psychologie te maken heeft. Mocht je de podcast willen ondersteunen, dan is dat heel erg welkom. Je kan je petje afnemen via www.petje.af/psychologisch. Bovendien krijg je dan toegang tot exclusieve bonuscontent, dus win-win. En mocht je nou niet kunnen of willen doneren, dan is dat natuurlijk ook prima. Je kan me ook steunen door via Apple Podcasts een recensie achter te laten. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Oké, tijd voor de aflevering, want daar kwam je tenslotte voor. Bij deze wil ik je wel alvast een trigger warning geven, want het gaat in de aflevering over seksueel geweld. We gaan het vandaag namelijk hebben over PTSS, oftewel posttraumatische stressstoornis, wat kan ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Kortdurende PTSS-klachten zijn gebruikelijk na het meemaken van een nare gebeurtenis, maar meestal verminderen die klachten na verloop van tijd. Wanneer de schokkende gebeurtenis niet verwerkt kan worden, ontstaan er lichamelijke en psychische klachten, zoals slaapproblemen, nachtmerries, somberheid, schuldgevoelens en een constant gevoel van angst en spanning. Daarbij hebben mensen met PTSS vaak last van herbelevingen, waarbij het voelt alsof je de traumatische gebeurtenis steeds opnieuw meemaakt. Ook Anne Kamminga heeft hier last van. Zij kreeg de diagnose PTSS na jarenlang seksueel geweld door haar kickbokstrainer. Anne volgde meerdere therapieën en een intensieve traumabehandeling, die terug te zien is in het tv-programma Geraldine en de Vrouwen. Deze behandeling bestaat onder andere uit exposure-therapie en EMDR. Deze termen zal je waarschijnlijk wel een paar keer horen vallen in deze aflevering, dus hierbij alvast wat uitleg. Bij exposure-therapie worden de traumatische herinneringen tot in detail opgehaald en beschreven. Door de confrontatie met deze moeilijke momenten aan te gaan, leer je om de ervaring te delen zonder dat er iets ergs met je gebeurt. Hierdoor wordt de angst voor de herinnering aan het trauma minder. EMDR is een andere behandelmethode en staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In deze therapievorm wordt de herinnering aan het trauma geactiveerd door het op te roepen uit het lange termijn geheugen. De herinnering aan de traumatische gebeurtenis komt dan in het werkgeheugen. Terwijl de cliënt focust op de herinnering, wordt het werkgeheugen belast, bijvoorbeeld door het volgen van een lichtbalk of de bewegingen van de vingers van de therapeut. Door de overbelasting van het werkgeheugen verliest de herinnering de emotionele lading. Ook Anne heeft deze therapieën gevolgd. Het gaat inmiddels gelukkig een stuk beter met haar, al heeft ze naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan. Ondertussen zet ze zich in om het taboe rond misbruik te bespreken. Zo ook in deze aflevering, waarin ze ons alles vertelt over haar PTSS. Welkom Anne.
Dankjewel.
Wat fijn dat je hier online met mij in gesprek wil gaan over PTSS en vooral over ook jouw PTSS en jouw verhaal met PTSS. Ja, best wel een pittig onderwerp, dus is misschien ook wel wat spannend voor je.
Ja, het is wel spannend om het op deze manier te doen inderdaad.
Ja, want je hebt er ook al wel, je bent al heel open geweest.
Ja, dat wel. Dat maakt het denk ik ook wel makkelijker. Het is niet de eerste keer, maar een podcast is toch wel anders.
Ja, is weer anders. Ja, ik zeg je bent heel open geweest omdat je mee hebt gedaan aan Geraldine en de Vrouwen.
Ja, dat
daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar kan je beginnen met jezelf even voor te stellen aan de luisteraars?
Ik ben Anne, ik ben 22 jaar en ik kom helemaal bovenuit Groningen. Ja, vandaar ook waarschijnlijk deze manier van opnemen. Dat scheelt een hoop stuk.
Ja, het is een combinatie van coronamaatregelen, wat ook natuurlijk gewoon alles wat lastiger maakt. Ja. Maar ook wel inderdaad, je komt van heel ver en ik misschien ook, want ik woon in het zuiden. Dus dat zijn net een beetje de uiterste.
Ja.
Ja, en je komt uit het noorden van het land. En ik denk wat wel goed is om te vertellen aan de luisteraars ook, is jouw kickboxcarrière. Want Jij bent meervoudig wereldkampioen. Ik vind het een hele eer dat je met mij in gesprek wil.
Ja, ik was meervoudig wereldkampioen. Maar inderdaad, in de jeugd heb ik altijd op heel hoog niveau gekickboxd. Daarin veel bereikt.
Ja, mooi. Heel knap. En nou ja, 5 keer wereldkampioen geloof ik in die tijd.
Ja.
Ben je nu nog aan het kickboksen of ben je nu weer aan het kickboksen?
Nee, ik ben een poosje gestopt. Toen ben ik weer begonnen en nu ben ik alweer een poosje gestopt. Maar het begint wel echt weer te kriebelen zoals het dat altijd doet als ik het niet doe.
Ja, het zit gewoon eigenlijk een beetje in je bloed.
Ja, inderdaad.
Mag het nu überhaupt met de coronamaatregelen?
Het zou nu net weer mogen onder de 27 jaar en buiten. Dus het zou kunnen.
Oké. Ja. Hey, en Anne, wij gaan het vandaag, en zoals ik al zei, we gaan het hebben over PTSS. En misschien goed om te beginnen met uit te leggen, wat maakt dat jij die diagnose kreeg? Waar had dat mee te maken?
Ik ben van mijn 14e tot mijn 18e seksueel misbruikt door mijn kickboxtrainer. En ja, op een gegeven moment had ik daar zoveel klachten van dat ik bij therapie terecht ben gekomen. En daar heb ik de diagnose gekregen.
Ja, dus echt al een lange tijd is er sprake geweest van seksueel misbruik.
Ja.
Door jouw kickboxtrainer die ook nog eens veel ouder was.
Ja, die was 36 jaar ouder volgens mij.
Ja, wat kan je vertellen over die gebeurtenissen die PTSS bij jou veroorzaakt hebben?
Ik denk dat dat moeilijk is om te benoemen dat het één ding is geweest, omdat het natuurlijk voor zo'n lange periode is geweest. Ik denk ook dat ik heel lang zelf niet door heb gehad wat er nou precies aan de beurt was, aan de hand was. Ook het seksueel misbruik zelf, maar ook de PTSS-klachten die ik had. Op een gegeven moment zat ik zo lang in die situatie dat het normaal werd voor mij, totdat ik dus bij therapie terechtkwam en leerde dat dat niet normaal was.
Ja, en want wat ik begreep uit jouw verhaal, ik heb natuurlijk Geraldine en de vrouwen ook gekeken, maar dat op dat moment was jij in de veronderstelling dat het een relatie was.
Ja, ik was. Hij heeft mij gewoon zo gemanipuleerd. En op een gegeven moment ging ik gewoon zelf geloven dat ik het ook graag wilde. En dat ik in een relatie was met deze man. Maar dat was natuurlijk niet zo.
Nee, vanzelfsprekend niet. Hè? En je bent, want je bent zo jong, je bent een kind eigenlijk echt nog.
Ja.
Als je het hebt over het begonnen op mijn 14e. Dan kan je met geen mogelijkheid spreken over een gelijkwaardige relatie. Maar hij heeft dat wel op die manier jou in die mate gemanipuleerd dat je dat zelf begon te geloven.
Ja.
Ja. Hey, en kan je me eens terug meenemen naar dat moment, naar zo'n eerste keer? Had je meteen het besef van dit klopt niet, dit is niet oké? Of...
Nee, absoluut niet. Ik weet nog, het is echt wel heel stapgewijs begonnen. Hij heeft het echt heel slim aangepakt. En in de periode dat het begon, ging het thuis allemaal niet zo lekker. En was ik gewoon heel erg op zoek naar iemand die er voor mij was. En hij bood dat aan mij. Hij was de volwassen persoon die wel naar mij luisterde en die er voor mij wilde zijn. En dat is op een gegeven moment is dat gewoon ook op een hele bizarre manier gekanteld. En daardoor snapte ik er helemaal niks meer van. Ik kon ook niet begrijpen hoe het voor mijn gevoel ineens zo anders geworden kon zijn. Dat was echt wel heel moeilijk te bevatten.
Ja, en op dat moment, je zegt het ging heel stapsgewijs, maar op een gegeven moment, je bent dus wel heel erg in de war, zo klinkt het.
Ja.
En heb je dat toen gedeeld met iemand, met ik weet niet, een ouder of iemand op school of met vrienden?
Nee, dat heeft best wel een poosje geduurd. Ook omdat ik eerst zelf echt niet begreep wat er gebeurde. Want hij gaf heel erg aan dat hij een vaderfiguur voor mij wilde zijn. En ja, op een gegeven moment gebeurden de dingen waarvan ik wist, dat is niet wat een vaderfiguur doet. En de eerste paar maanden heb ik ook echt het gevoel dat ik heb geleefd in een waas. Ik weet ook heel veel dingen niet meer. En ja, en toen na een aantal maanden heb ik het voor het eerst aan een vriendinnetje verteld. Maar ja, dat vriendinnetje was net zo oud als mij. Die begreep er ook niks van. En heel veel later nog aan een vriendinnetje en hetzelfde verhaal. Het enige wat ze eigenlijk begrepen was dat hij veel ouder was dan mij. En dat dat niet kon en dat dat raar was, want hij had een gezin. Maar verder begrepen wij het gewoon niet. Wat ook heel logisch is gezien de leeftijd. En heel veel later heb ik het pas aan mijn moeder verteld.
Ja, en dus eerst die vriendinnen in vertrouwen genomen. En eigenlijk ontstond een beetje datzelfde gevoel wat jij misschien ook al ervaarde van ik snap dit gewoon niet zo goed.
Nee, ik denk inderdaad dat zij dat ook heel erg zo hebben gevoeld. Ze snapte net als mij dat het een hele rare situatie was. Want ik al zei, hij had gewoon een gezin. En dat, kijk, op die leeftijd begrijp je wel dat dat niet klopt.
En ja, dat het niet kan.
Nee, dat niet zo hoort. Maar de rest begrepen zij ook niet. En ik denk ook dat ik heel veel dingen niet heb verteld. En dat maakt het natuurlijk nog minder duidelijk.
Ja, en het was voor jezelf waarschijnlijk al niet duidelijk.
Nee, absoluut niet. Ik snapte er helemaal niks van.
Nee. En ondertussen moet ik me dus voorstellen, hij heeft een gezin, hij traint jou fulltime. Dus je moet ook wel heel veel tijd met elkaar doorbrengen.
Ja.
En jij bent ondertussen gewoon nog op hoog niveau aan het kickboksen terwijl dit allemaal gebeurt.
Ja, ik had, toen ik bij hem ben komen trainen, train ik eerst bij een andere trainer. En in de periode dat het begon, heb ik ook mijn eerste wereldtitel gehaald. En groeide ik eigenlijk alleen maar verder door. Wat ik achteraf echt bizar vind hoe dat ooit is gelukt. Maar
ja.
Ja,
ja, maar zo ging het wel.
Ja, zo ging het wel inderdaad.
Hey, en dan ga je op een gegeven moment, je wordt ietsje ouder. Ik vind, moet ik eerlijk zeggen, als je 18 bent, dan ben je nog steeds een kind misschien, yeah. Maar dan ben je nog steeds ontzettend jong. Maar je wordt steeds ouder. Jouw leven ziet er misschien al wat anders uit door het topsporten.
Ja, ik denk dat dat ook wel ervoor heeft gezorgd dat het niemand is opgevallen. Want op een gegeven moment kreeg ik heel veel schoolverzuim, omdat het gewoon niet goed ging. Maar het was natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat dat door mijn topsport kwam. En dat ik het daar zo druk mee had. En waarom ik geen sociale contact had. Ja, ik moest altijd trainen. Dus ja, dan had ik daar geen tijd voor. Dus het was een dekmantel die natuurlijk niet een dekmantel had moeten zijn.
Nee, absoluut. Maar het maakte wel dat, waar je misschien normaal als 16-jarige, 17-jarige, je gaat lekker uit, je gaat, je doet allerlei dingen met vrienden en zo. Dat was er misschien sowieso al minder bij voor jou, waardoor het inderdaad wat minder opviel voor de buitenwereld.
Ja, inderdaad.
Hey, en dan op een gegeven moment, je zegt het heeft geduurd van mijn 14e tot mijn 18e. Hoe is dat toen verlopen? Had je op een gegeven moment zoiets van, ik moet hier weg? Of hoe is dat gegaan?
Op een gegeven moment kwam ik dus bij de leerplichtambtenaar terecht. En ik merkte gewoon op dat punt dat het echt niet langer kon zo. En dat ik dat ook echt niet meer wilde. Dus daar heb ik voor het eerst aangegeven dat er wel een reden was waarom ik zoveel schoolverzuim had. Maar dat ik nog niet zeker wist of ik er wel over durfde en wilde praten. En die hebben mij toen in contact gebracht met de eerste hulpinstantie. En daar heb ik uiteindelijk mijn verhaal verteld. En daar heb ik ook hulp gekregen. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik het contact verbroken. En ja, toen zijn er in de hulpverlening gewoon heel veel fouten gemaakt. En zijn er heel veel fouten gebeurd in mijn gezin. Waardoor ik weer in de positie kwam dat ik weer in zijn macht kwam. En toen is het nog een half jaar, denk ik, doorgegaan. En toen op een gegeven moment, toen kreeg ik mijn eigen plekje en kon ik mijn eigen leven een beetje opbouwen. En toen heb ik gewoon het contact volledig verbroken. En toen was het ook klaar.
Ja, maar ik begreep ook dat je, dat die tijd, dat moet natuurlijk enorm zwaar zijn. Hè? Want wat je ook zegt, uiteindelijk is dat ook, heb je het aangegeven, maar heb je afstand genomen, toen is het toch weer terug. Hè? Is het toch verder gegaan?
Ja.
En op een gegeven moment moet je echt, heb je gewoon compleet alle banden verbroken.
Ja.
Maar is het dan ook zo, op dat moment, is het besef er dan van, jeetje, wat is er al die afgelopen jaren nou eigenlijk gebeurd?
Dat eerste besef kwam dus al een beetje toen ik voor het eerst bij de hulpverlening terecht kwam. Toen vertelden ze mij dat wat er is gebeurd, dat kan gewoon niet. En zij waren eigenlijk de eerste die dat tegen mij zeiden. Dus toen begon ik al een beetje na te denken. En toen heb ik dus ook het contact verbroken en wilde ik daar ook niet meer trainen. Maar ja, toen zijn er allemaal dingen gebeurd, waardoor hij toch weer in contact is gekomen met mij. En in die periode had ik wel door dat het absoluut niet kon wat er gebeurde. Maar de mensen in mijn omgeving hebben mij eigenlijk toen in de positie gezet waar ik in het begin ook was. Dat ik het gevoel had dat hij de enige was die in ieder geval iets om mij gaf wat natuurlijk niet zo was, maar dat voelde op dat moment wel zo. Hij was wederom de enige die er dan toch was. En dat is gewoon een vertekend beeld. En dat is denk ik ook manipuleren met je doet, dat je denkt dat zo is.
Ja, tuurlijk, je gelooft dat, hè? Zo werkt inderdaad de manipulatie. Maar in eerste instantie was hij dus vooral degene, hè, vroeger die jou dat gevoel gaf.
Ja.
Maar je zegt, op een gegeven moment heeft mijn omgeving daar ook een beetje op ingespeeld. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ik heb dus op een gegeven moment mijn verhaal gedaan bij de hulpverlening. En omdat hij een maatschappelijke functie heeft, waren zij verplicht om het wel te melden bij de politie. Toen hebben ze mij een gesprek laten hebben met een agent, anoniem, zodat ze er niks mee konden doen als ik dat niet wilde. Tenminste, dat idee gaven ze mij. En in dat gesprek kwam dus naar voren dat ik aangifte kon doen of ik kon een melding maken. Dat was helemaal aan mezelf. En ik was op dat punt nog niet waar ik nu ben en waar ik was tijdens mijn aangifte. En toen zat ik dus inderdaad aan te denken om een melding te maken, want ik was me er wel bewust van dat ik niet wilde dat dit nog een keer gebeurde. En een melding zou daarmee kunnen helpen, maar een aangifte vond ik op dat moment nog een veel te grote stap. Uiteindelijk heeft die instantie achter mijn rug om zelf aangifte gedaan. Daar is hij achter gekomen en op die manier heeft hij mij een ontzettend schuldgevoel aangepraat. En ben ik dus weer in zijn macht gekomen. En vervolgens heeft mijn familie daarin ook heel verkeerd gehandeld. Ze zijn heel boos geworden op mij. En ik deed alles verkeerd. En ik moest een aangifte doen. En hoe kon ik nou nog contact met hem hebben? Dus het was, hij trok aan mij dat ik geen aangifte moest doen. En de rest van de wereld trok aan mij dat ik aangifte moest doen. Maar ja, als ik aangifte zou doen, zou ik zijn gezin kapot maken. Zijn leven slopen. Zijn kinderen, die wilden zelfmoord plegen. Weet ik veel wat hij mij allemaal heeft wijsgemaakt. Dus het was echt, ja, ik kon geen kant op eigenlijk voor mijn gevoel.
Nee, het klinkt een beetje alsof je toen ook gewoon niet echt een veilige plek had of zo.
Nee, en uiteindelijk is dat dus ook, uiteindelijk heeft mijn moeder mij op straat gezet. En had ik dus ook oprecht geen veilige plek meer door de hele situatie.
Dus naast alles wat er gebeurt, dit misbruik, dit jarenlange misbruik, word je ook nog eens door je eigen moeder op straat gezet.
Ja, dat klopt. En in die periode, toen kwam het verhaal ook naar buiten. En ik heb ook altijd gezegd dat het misbruik is heel naar geweest. Dat is echt verschrikkelijk geweest. Maar die periode, dat was zoveel bij elkaar. Dat was het misbruik plus op straat staan. Niemand om je heen hebben. En van iedereen de schuld krijgen. Dat is wel echt, ik denk, de moeilijkste periode geweest.
Ja, en dan ben je nog maar 18 jaar.
Ja, dat is ook. Ik vraag me ook wel eens af hoe ik dat uiteindelijk toch heb gedaan.
Ja, kan je dat vertellen? Hoe heb je dat uiteindelijk toch gedaan?
Nou ja, op een gegeven moment heb ik dus dat contact met die hulpverlening, dat wilde ik absoluut niet meer. Omdat ik het gevoel had dat zij dingen achter mijn rug om deden. Maar ik had gelukkig toen twee vriendinnetjes die mij echt heel fijn hebben opgevangen. En op een gegeven moment is er nog een vriendinnetje bijgekomen. Een heel bijzonder verhaal. Die heeft me gewoon via social media bericht. Die kende mij helemaal niet en die heeft gezegd, ik heb dit verhaal gehoord en als je ooit een onderdak nodig hebt, weet dat je hier altijd terecht kan. En zo heb ik eigenlijk een half jaar van vriendinnetjes naar vriendinnetjes geleefd, totdat ik mijn eigen plekje had.
Ja, en in die periode zeg je, toen is het dus met hem weer even verder gegaan. Maar op het moment dat je toen je eigen plek had, toen kon je voor je gevoel ook echt die afstand nemen die nodig was.
Ja, toen had ik het gevoel dat ik weer de controle over mijn eigen leven kon nemen. En dat heb ik toen ook gedaan.
Ja, heel knap van je. Echt heel bewonderenswaardig. Wat je ook zegt, hè, dat voel ik echt van. Hoe heb je dat gedaan als 18-jarige? Met alles wat je hebt meegemaakt. Hey, en je had het net over die periode eigenlijk. Hè. Het misbruik was super zwaar, maar die periode eigenlijk voelde als bijna nog zwaarder. Is dat omdat je dan het gevoel van, ja, eigenlijk is de hele wereld een soort van tegen me? En was er toen ook sprake van victim blaming?
Ja, ik denk ook wat je zegt. Ik had het gevoel dat de hele wereld tegen mij was. Maar ik denk ook dat daar een kern van waarheid in zit. Want ik deed het voor iedereen verkeerd. Want op een gegeven moment kwam het verhaal dus naar buiten. En vond iedereen dat ik mijn mond moest houden. Van zijn kant vond iedereen dat natuurlijk. Van de sportschool vond iedereen dat. En dat het niet waar was. Dat ik dingen had verzonnen. En inderdaad, dat ik zijn leven kapot zou maken. Dat ik hier nooit met iemand over zou mogen praten. En aan de andere kant stond mijn familie. Die wilde dat ik aangifte ging doen. En op een gegeven moment ook de politie. Die wilde dat ik mijn aangifte zou doen. Dus het was ook, denk ik, oprecht een beetje zo dat heel de wereld tegen mij was op die paar vriendinnetjes na.
Ja, en wat je vertelt ook over, hè, in die sportschool en zo en alle mensen in de omgeving. Ik vind dat zo bizar hoe je dan, hè, je ziet jou, een meisje van 18 jaar. Je ziet een man die 36 jaar ouder is.
Ja.
En hoe kan je dan, hoe kan je in godsnaam de schuld bij jou leggen? Maar dat is waar victim blaming om gaat. Hè? De schuld wordt bij het slachtoffer gelegd. Eigenlijk omdat mensen het zo moeilijk vinden om te accepteren dat er, ja, dat misbruik plaatsvindt, dat dat kan, ja, dat iemand daartoe in staat is. Daardoor wordt de schuld bij het slachtoffer gelegd.
Ja, dat heb ik inmiddels inderdaad ook geleerd. Er is in Kroatië, waar we waren voor Sheraldine en de vrouwen, is een hele uitleg geweest over waarom victim blaming bestaat. En dat dat een mechanisme is van mensen, zodat ze het zelf makkelijker vinden te bevatten. En daardoor kan ik het beter begrijpen, maar ik kan het nog steeds niet snappen hoe je inderdaad... Hij heeft ook gewoon dingen toegegeven aan mensen. Er zijn bewijzen geweest. En dan nog zeggen, dat is niet zo. Hij zou dat niet doen. Of reacties van, ja, maar dat hij dat bij jou doet, betekent niet dat hij het nog een keer doet. Het is echt...
Ongelooflijk.
Ja.
Ja, echt ongelooflijk. En ik hoop ook als mensen dit horen en ze herkennen iets hierin, hè, dat echt, het is nooit, maar dan ook nooit, nooit, nooit de schuld van het slachtoffer.
Nee.
Hey, en ja, je vertelde even al over Sheraldine en de vrouwen, maar hoe ziet die PTSS er bij jou eigenlijk uit? Want je bent dan 18, je komt op jezelf te wonen, er zijn eigenlijk een paar vriendinnen die er echt voor je zijn, maar verder voelt het misschien ook heel erg alleen. En dan, wat gebeurt er dan?
Nou ja, ik had de PTSS-klachten, heb ik heel het misbruik eigenlijk gehad en dat is in de loop der tijd alleen maar erger geworden. Maar bij mij vond het wel heel erg, vooral... viel het me heel erg op door het slapen. Ik kon 's nachts niet slapen. Ik durfde niet in het donker te slapen. Als ik wel ging slapen, dan had ik altijd nachtmerries. Dus op een gegeven moment was het zo dat ik wakker was totdat het licht werd. En als het dan licht werd, dan ging ik slapen. Want dan had ik een veilig gevoel. Want als er dan iets zou gebeuren, dan zouden mensen het wel horen. En heel veel herbelevingen. Maar echt aan alles, alle normale dingen. Omdat het natuurlijk jarenlang is geweest. En overal was alles was een trigger. En ja, daardoor functioneerde ik gewoon niet.
Nee, is dat ook die herbeleving en dat alles een trigger was? Is dat ook waarom je gestopt bent met het kickboksen toen?
Ja, en dat is ook wel een reden waarom ik nu nog steeds niet weer kickboks. Omdat, kijk, op zich gaat het nu best wel goed. Alleen het kickboksen, ja, daarin zijn gewoon zoveel nare dingen gebeurd. En wat ik net al zei, heel veel mensen uit de kickbokswereld hebben ook gewoon... heel naar gereageerd en ik weet dat ze nu nog steeds naar zullen reageren en dat maakt gewoon dat de kickboxwereld voor mij niet meer echt een fijne plek is.
Nee, dat voelt absoluut allesbehalve veilig waarschijnlijk.
Ja, ja.
Ja. Hey, en van die symptomen je noemt, hè, dat slapen, dat was dus eigenlijk, is dat heel lang heel moeilijk geweest.
Ja.
En echt het gevoel van, oh, ik kan pas in slaap vallen als de wereld weer een beetje veilig is, als het licht is, als mensen wakker zijn en ze kunnen me horen.
Ja.
Je noemt herbelevingen. Zijn er nog andere symptomen? Heb je last van nachtmerries of flashbacks of dissociëren?
Ja, ik heb heel erg last gehad van nachtmerries ook inderdaad. Dat was ook een reden waarom ik op een gegeven moment dacht, dan ga ik maar niet meer slapen. En dan deed ik overdag hazenslaapjes, zodat ik nooit in die diepe slaap terecht zou komen. Inderdaad, flashbacks. En ik denk dat ik dissociëren wel heel erg heb gehad. Maar dat ik toen niet wist wat dat was. Paniekaanvallen heb ik heel veel last van gehad. Maar er zijn ook dingen geweest die pas zijn begonnen toen ik in therapie ben gegaan. Omdat ik denk dat ik heel veel, heel lang heb weggedrukt. En toen ik in therapie ging, toen moest ik wel dingen aangaan. En toen zijn bijvoorbeeld ook de paniekaanvallen begonnen. En het heel erg vies voelen in mijn eigen lichaam. Mijn eigen lichaam niet herkennen. Ja.
Ja, echt eigenlijk. Hè, al die symptomen die we van PTSS kennen, die hebben heel lang een enorme rol gespeeld in je dagelijks leven. Ja. Hoe gaat dat nu? Hoe gaat het nu met je?
Nou ja, zoals ik net al zei, gaat het nu op zich best wel goed. Maar dat komt denk ik ook, kijk, er is nu corona, dus het enige wat ik kan doen is in mijn veilige omgeving. En ik denk dat dat misschien ook wel een schijnveilig gevoel geeft, als in... Zometeen, hopelijk ooit, gaan die coronamaatregelen weg en zal ik weer in de boze wereld moeten plaatsvinden. En ja, ik denk dat dat nog wel een dingetje is. Ik ben vorig jaar ook officieel afgekeurd, omdat het meewerken in de maatschappij, dat lukte mij gewoon niet en dat kostte te veel moeite. Maar ik weet niet hoe dat er nu voor zal staan. En het slapen gaat veel beter, maar dat komt ook omdat ik nu een vriend heb die mij een veilig gevoel geeft, waardoor ik 's nachts minder angstig ben. Dus ik denk dat mijn PTSS wel echt heel veel is afgenomen. Maar ik heb niet het gevoel alsof het volledig weg is. Maar ik weet ook niet of het ooit volledig weggaat. Ik heb wel een beetje het gevoel dat dit is waar ik gewoon mee moet leren dealen of zo.
Ja, en hoe je dat doet, dat is natuurlijk een hele grote vraag waarschijnlijk.
Ja.
Maar je zegt het gaat wel wat beter. Ik heb ook therapie gehad. Was dat voor Geraldine en de vrouwen al? Zeg maar toen zo vanaf je 18e?
Ja, ik ben eerst, heb ik dus meegedaan aan een groepstherapie. Waarin meisjes van, volgens mij was de jongste 14 en de oudste 20. Waarin we gewoon leerden praten over het seksueel misbruik en wat het met ons had gedaan. Dat heeft mij heel erg geholpen om in te zien dat het überhaupt om seksueel misbruik ging. En vervolgens stopte dat en viel ik echt in een heel diep gat. En toen kwamen heel veel besefmomenten en besefte ik nog pas wat er was gebeurd. Toen heb ik traumabehandeling gehad. Toen ben ik naar een andere instantie gegaan en die heeft mij traumabehandeling gegeven. Maar ja, dat hielp duidelijk niet voldoende. En toen ben ik bij Geraldine en de vrouwen terechtgekomen. En dat heeft wel een heel groot verschil gemaakt.
Ja, kan je daar eens over vertellen? Je bent daar met 5 andere vrouwen, ben je naar Kroatië gegaan. Vrouwen die allemaal te maken hebben gehad met seksueel geweld. En allemaal PTSS hebben of misschien inmiddels hadden.
Ja.
Ja, wat gebeurde er daar allemaal?
Daar gingen we dus. Wat in Nederland was, dat je 1 keer in de week traumabehandeling kreeg, een uurtje lang, was dat daar wel eventjes wat anders. We doorliepen daar een traject van psytrack, wat je in Nederland ook hebt. Wat betekent dat je 8 dagen lang 2 keer per dag therapie hebt. En daartussendoor heb je sportactiviteiten die je ook gaan helpen bij je traumabehandeling. Maar dat hield in dat we 's morgens hadden we exposure therapie. Dus werd je blootgesteld aan je angsten en ging je angsten aan. En dan had je 's avonds EMDR. Dus dat was wel. Dat was wel een heel intensief traject.
Dat klinkt echt enorm zwaar.
Ja, dat was het ook echt. En na die tijd, volgens mij, alle vrouwen waren helemaal kapot.
Ja, want dat moet toch zo ontzettend veel van je vragen.
Ja, het was wel. Ik denk ook niet dat ik. Voordat ik heen ging, besefte ik me wel dat het heel zwaar ging worden. Maar ik denk niet dat ik had kunnen voorzien dat het zo zwaar ging worden. Het was wel echt. Ik heb daar ook echt wel maanden van bij moeten komen, omdat het zo intensief was.
Ja, en het is dus een combinatie van eigenlijk verschillende behandelmethoden. Therapie, je noemt EMDR. Dat wordt natuurlijk vaak toegepast bij PTSS. Maar tussendoor ook sporten. En je hebt natuurlijk ook, je doet het samen met andere vrouwen die iets soortgelijks hebben doorgemaakt. Wat heeft jou het meeste geholpen van dat traject?
Ik denk dat de intensiviteit heel erg heeft geholpen voor mij, omdat ik heel erg snel in vermijding schiet. Dus als ik een uurtje therapie heb, dan, ook al wil ik dat niet, maar dan gaat er een masker op en dan doe ik alsof het allemaal wel prima gaat. Maar als je daar in een traject bent, ja, dan kan je doen alsof het prima gaat, maar op een gegeven moment ga je breken. En op een gegeven moment krijgt iedereen een punt dat je dat masker niet meer op kan houden. En dat heeft heel erg geholpen, dat ze daar wel echt doorheen proberen te prikken. En voor mij persoonlijk denk ik dat de exposure het meest heeft gedaan, omdat ik dus zelf heel erg in vermijding schiet, waar ik mij voor Kroatië absoluut niet bewust van was. Want ik dacht dat ik iemand was die alles wel heel stoer aanging, maar dat was dus tot op zekere hoogte, totdat ik zelf dacht, nee, dat gaan we niet meer verder doen. Waardoor ik heel erg mijn angsten aan ben moeten gaan. En we hebben daar ook geleerd over onze eigen PTSS en jezelf beter leren begrijpen, waardoor ik mij nu bewuster ben van mijn eigen gedrag en dus eerder herken wanneer ik bijvoorbeeld in vermijding schiet.
Ja, het klinkt ook wel alsof inderdaad die vermijding voor jou een heel groot thema is, om eigenlijk niet om te hoeven gaan met het trauma.
Ja.
En dat het heel belangrijk was om daar doorheen te breken.
Ja, ja, inderdaad. En wat ze in Kroatië ook zeiden is, kijk, wij hebben nu 8 dagen lang een traject, maar als je thuis bent gaat het pas echt beginnen. En dan moet je ook je patronen blijven doorbreken. En dat is gewoon heel lang heel hard werken geweest. En ik heb zelf ook echt het idee dat het hele traject bij mij een aantal maanden nodig had om te verwerken of zo. Dus dat ik echt pas na een aantal maanden ging merken van oké, ik merk nu dat het beter gaat. Maar het ging eerst veel slechter.
Ja, na het traject toen je thuis kwam, was het eerst veel slechter?
Ja, toen was het echt... Een aantal andere vrouwen hebben het ook gehad. Maar toen was het echt, echt dramatisch. Want toen was alles opengetrokken. En besefte ik mij ontzettend veel dingen. Ik had mij voor die tijd bijvoorbeeld... We hebben een exposure-therapie gehad waarin ik moest opstaan uit de situatie. Dus dan ga je terug in jouw herbeleving en dan ga je die hele herbeleving nalopen. En dan is de exposure-therapie dat je moet opstaan en weg moet lopen. Zodat je leert van ik zit nu niet meer in die situatie. Dat is niet meer van toepassing. Ik kan opstaan en weglopen. En ik kon niet opstaan en weglopen. En ik kon niet reageren en dat lukte mij gewoon niet. En dat was... Denk ik een van de eerste momenten dat ik mij besefte hoe ik ook daadwerkelijk in het seksueel misbruik heb gereageerd. Dat ik gewoon buiten mijn eigen lichaam ben gegaan. En, maar door zulke ervaringen tijdens de therapie is er dus heel veel opengetrokken. En ben ik mij ook, voelde ik me bijvoorbeeld heel vies over mezelf. En alsof ik geen controle had over mijn lichaam. En dat moest ik natuurlijk gaan verwerken toen we terugkwamen.
Ja, want hoe ziet zo'n traject er dan daarna uit? Hè? Dus die 8 dagen zijn mega intensief, volle bak therapie. Ja, en dan kom je thuis. En dan?
Ja, nou ja, het is dus heel belangrijk dat je zelf goede nazorg hebt geregeld. Dat moet je ook regelen voordat je weggaat. Alleen zat ik toen net in een switch tussen psychologen in. Wat ervoor zorgde dat ik denk dat mijn nazorg iets te lang heeft geduurd. En daarnaast... De psycholoog die ik had, die stonden niet zo heel erg achter de behandelmethode van Psytrack. Waardoor dat denk ik ook een beetje heeft gebotst.
Ja, en daar heb jij ook last van gehad?
Ja, ik denk dat daardoor mijn nazorg te lang op zich heeft laten wachten. Waardoor ik te lang zelf nog heb aangesukkeld.
Ja. Ja, en wat je eigenlijk beschrijft hè, is dat alles wordt opengetrokken tijdens zo'n intensieve behandeling. En de angst heeft natuurlijk ook heel erg de functie om alles, de rest allemaal eigenlijk te bedekken en te, ja, weg te stoppen.
Ja.
En daarna, als die angst een beetje zakt of opengetrokken wordt of daar wordt in geport, ik weet niet hoe we het moeten noemen. Hè, je hebt al die emoties zo lang weggedrukt om te overleven, maar die komen dan op een gegeven moment naar boven. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, zo heb ik dat inderdaad ervaren. Er waren zoveel dingen die ik had weggedrukt die daar gewoon... in therapie open werden getrokken. Ik moest er wel naartoe en ik moest er wel aan denken. Dat moet ook, want als je dat niet doet, dan gaat je PTSS niet weg. Je moet het wel aangaan. Maar daardoor zijn wel heel veel puzzelstukjes uiteindelijk op zijn plekje gevallen. En die moeten op zijn plek vallen, maar dat was niet altijd even leuk.
Nee, en wat was het moment dat je merkte, oké, nu voor mijn gevoel wordt het ietsje lichter allemaal?
Ik denk dat dat pas... In september was van afgelopen jaar. Ik denk dat het echt wel een hele periode heeft geduurd. Na Kroatië ben ik echt heel depressief geweest. Dat heeft echt wel een aantal maanden geduurd. Ja, en toen... Ik denk dat de coronamaatregelen voor mij echt op het perfecte moment zijn gekomen. Want daardoor kon ik even pauze nemen van de wereld. Want heel de wereld moest pauze nemen. En dat heeft mij een beetje een ademruimte gegeven. En daardoor heeft alles rustig een plekje gekregen. En in september kreeg ik pas echt het gevoel van, oké, volgens mij gaat het beter met mij.
Ja, dat is dus echt, want wanneer was Geraldine en de vrouw, wanneer waren de opnames?
Dat was het jaar ervoor in oktober.
Ja, dus dan zie je al wat een enorme tijd dat nodig heeft, hè?
Ja, voor mij in ieder geval wel.
Ja, en dan heb je waarschijnlijk nu ook nog het gevoel van, ik ben er nog steeds niet helemaal.
Nee, absoluut niet. Ik denk dat ik nu nog heel erg te maken heb met nevenschade of zo, als je dat zo kan noemen. Omdat het zo'n lange periode is geweest, heb ik me bepaalde gewoontes aangeleerd die niet gezond zijn. En dat ik moet nu gewoon een gezonde manier leren van omgaan met mijn problemen en met het leven.
En doel je dan, hè, zeg je die ongezonde gewoonte die je hebt aangeleerd, heb je het dan echt over de vermijding?
Ja, ik heel erg vermijdingsgedrag en veiligheidsgedrag. En ik denk dat dat... nu nog de restjes zijn van die erover zijn.
Ja, en dit wat jij ook zegt, van dit heeft zo'n schade aangericht. Hè, dat zal sowieso altijd een litteken blijven. Dat kan je helaas niet zomaar uit je leven wissen.
Nee.
Nee, maar het is te hopen dat het wel allemaal draaglijk wordt en dat je op een gegeven moment weer echt zelf kan gaan leven.
Ja, inderdaad. Weer meedoen in de gewone maatschappij.
Ja, hey, en een deelname aan Geraldine en de Vrouwen is niet alleen zwaar qua het hele traject, wat misschien het allerzwaarst is, maar je doet het ook nog eens op tv voor heel Nederland.
Ja, dat was inderdaad, het scheelde wel dat daar gelukkig een grote periode tussen zat. Dus er zat echt een jaar tussen de opnames en de uitzendingen. Wat ik achteraf heel fijn vind. Op een gegeven moment was ik wel zat van het wachten, omdat je er natuurlijk tegenaan zit te hikken en niemand weet wat er gaat gebeuren. En het is gewoon heel spannend, want heel veel mensen gaan het zien en heel veel mensen gaan ergens een mening over hebben. En dat, ja, dat vond ik wel heel spannend. En toen het er eenmaal echt aan zat te komen, dacht ik ook, oh, heb ik hier wel goed over nagedacht? Weet ik wel wat ik aan het doen ben? Maar gelukkig is dat allemaal heel positief en fijn uitgepakt.
Ja, en het vraagt dus een enorme openheid. Hè? En je was daarvoor al wel in je omgeving open. Want je zei, in mijn omgeving was ik wel open. En in de sportwereld wisten ook veel mensen het. Maar dan ineens weet heel Nederland waar jij mee te maken hebt gehad. Wat heeft die openheid voor jou betekend?
Nou ja, wat je net al zei, heel veel mensen in mijn omgeving wisten het wel. Maar heel veel mensen in mijn omgeving wisten het verhaal van wat naar buiten is gekomen in de periode dat het verhaal naar buiten is gekomen. Nooit mijn verhaal, want mensen doen aannames en mensen maken hun eigen verhalen ervan. Zo ook in de kickboxwereld. En voor mij was die openheid heel prettig, omdat ik het gevoel had dat ik eindelijk een deel, want het is natuurlijk maar een heel klein deel wat televisie is gekomen, van mijn verhaal kon vertellen. En ja, hoe spannend ik het ook vond, heeft het mij uiteindelijk eigenlijk alleen maar hele positieve dingen gebracht, omdat ik nu wel hele fijne reacties heb gekregen, waarin in het begin, toen ik vooral naar buiten kwam, heel veel nare reacties heb gehad, heb ik dat nu eigenlijk niet gehad. Dus het heeft mij, denk ik, heel goed geholpen.
Ja, heeft dat dan ook te maken met het gevoel zelf weer een beetje regie te hebben over jezelf en je leven?
Ja, inderdaad. En dat ik nu zelf kon kiezen wat ik deelde met mensen en gewoon het idee dat mensen nu een keer mijn kant van het verhaal zouden horen. En dat ik ook wel wist dat mensen er nu wel naar zouden luisteren.
Ja, en hoe staat het nu? Hè? Want je noemde eerder al dat victim blaming, wat bij jou ook allerlei nare gevoelens ten opzichte van jezelf teweeg heeft gebracht. En ook wel gevoelens van schuld hoorde ik er een beetje doorheen. Hoe is het daar nu mee?
Nou ja, ik heb inmiddels zoveel therapie gehad dat ik nu gelukkig wel goed heb geleerd dat het niet mijn schuld is. En dat hoe dan ook, wat ik ook had gedaan, het nooit mijn schuld had kunnen zijn. Want ten eerste, hij was 36 jaar ouder. En ten tweede, hij was mijn kickboxtrainer. Je kan in zo'n positie, dat mag gewoon niet. Dus dat grote schuldgevoel is wel weg. Maar dat betekent niet dat ik soms nog denk van ja, ook in mijn hoofd gaat het nog steeds van ja, maar is het dan echt niet mijn schuld? Heb ik hier echt niet zelf voor gekozen? Maar ik weet ook niet of dat gevoel, ik denk dat er altijd een stemmetje in mijn hoofd zal blijven. Ook omdat er zoveel mensen dat tegen mij hebben gezegd.
Ja, dat is wel echt, ik vind dat zo naar om te horen. Want het is niet alleen hij die jou gemanipuleerd heeft en die, ja, die stem heeft gecreëerd of aangewakkerd. Maar iedereen daarbovenop die boodschap herhaalt, verstevigt dat beeld natuurlijk.
Ja, absoluut. En daarin is mijn hele zelfbeeld toen de tijd gewoon helemaal kapot gemaakt. En inderdaad, dat ik dacht dat ik de boosdoener was van alles. Terwijl, ja, dat is niet zo.
Nee, dat is absoluut niet zo. Hey, Anne, wat zou jij voor advies mee willen geven aan mensen die iemand kennen met PTSS? Dat was ook een van de luisteraarsvragen. Of die leek daar een beetje op van hoe help je een vriend of vriendin met PTSS? Wat zeg je wel en wat juist niet? Of wat doe je wel en wat juist niet?
Ik denk dat het veel makkelijker is dan wat mensen verwachten, wat mensen denken. Ik denk namelijk dat je niet heel veel fout kan doen. Zolang jij aangeeft dat je er voor iemand wil zijn en dat je een luisterend oor voor iemand wil bieden, denk ik dat je niet heel veel fout kan doen. Ja, het victim blaming gedeelte. Ga geen vragen stellen als waarom ben je daarheen gegaan. Waarschijnlijk weet het slachtoffer weet dat zelf ook niet. En waarschijnlijk had het slachtoffer dat zelf ook niet gewild. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je een luisterend oor voor iemand bent en een schouder. En als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dat dan. Zeg gewoon, ik weet niet hoe ik hierop moet reageren, maar ik wil er graag voor jou zijn. En ik wil graag naar je luisteren. En desnoods help je iemand met wel geschikte hulp zoeken. Maar wees er gewoon en oordeel niet over de situatie, want dat doet het slachtoffer zelf waarschijnlijk al goed.
Ja, heel mooi. Dus het is niet oordelen en er eigenlijk gewoon zijn. En hè, inderdaad, dat is iets wat ik heel vaak meegeef ook in mijn werk, is van het is niet erg om het niet te weten. Zeg maar, je hoeft niet alle antwoorden te hebben, je hoeft niet alle goede dingen te zeggen. Ik bedoel, het leed is al aangericht. Dat kan alleen maar erger nog worden met al die victim blaming. Maar zeg het ook gewoon als je het gewoon niet zo goed weet. Van jeetje, ik vind het zo heftig, maar ik geef echt om je en ik wil er gewoon voor je zijn.
Ja. Ja, en inderdaad, wat ik al zei, het is, je hoeft het niet te weten inderdaad. En zoek hulp met hulp zoeken of zo. Help die persoon dat er wel geschikte hulp komt. Want jij hoeft dat ook niet te kunnen. Jij bent daar niet voor opgeleid. Dat is niet nodig.
Mm-hmm. Ja, ja, heel mooi zeg je dat. Hey Anne, ja, dus eigenlijk, ik zit even te kijken naar de luisteraarsvragen. Want je hebt er al best wel veel beantwoord in het gesprek zelf. En één vraag was nog wel ook van, wat is het belangrijkste vooroordeel waar je last van hebt gehad? Misschien is dat nog wel mooi om te beantwoorden. Heb je ook al wel een beetje gedaan hoor, maar...
Ja, ik denk dat in mijn verhaal heel vaak naar voren is gekomen. Ja, maar bij haar gebeurt dat toch niet, want zij kan kickboksen.
Oh ja, jij slaat hem wel op zijn neus.
Ja, zo werkt dat niet. Ik wou dat het zo werkte, want dan kon iedere man, vrouw die in zo'n positie komt, vechtsport gaan doen. Dan zou het hele probleem weg zijn. Zo werkt dat niet. Seksueel misbruik gaat over veel meer dan wat er alleen maar lichamelijk gebeurt. En het is een geestelijk, denk ik, een heel ziek iets waarin je compleet weggesleurd wordt. En het is heel leuk dat ik mijzelf zou kunnen verdedigen, maar dat gaat helemaal niet op in zulke situaties.
Nee.
En ik denk ook wel dat ik er heel erg mee te maken heb gehad dat mensen ten eerste denken dat omdat ik open ben geweest dat ik alles altijd maar deel. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Het verhaal kent waarschijnlijk nog 100 meer verhalen. En dat mensen altijd denken dat ik heel sterk ben. Terwijl dat denk ik ook, tuurlijk ben ik wel sterk. Maar ik denk dat dat heel erg is hoe mensen zich weergeven. Maar dat is denk ik niet hoe iemand zich in de kern voelt.
Ja. Ja, ik denk, hè, het is enerzijds al heel sterk dat je zo'n goede kickbokser bent. Maar anderzijds zien mensen dat ook wel omdat die openheid opzoeken. Hè, dat die kwetsbaarheid, dat vind ik wel heel erg dapper. En ja, toch ook wel heel erg sterk. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij je heel lang van binnen juist heel klein hebt gevoeld.
Ja, ja, precies. Dat bedoelde ik inderdaad. Dat het allemaal heel sterk kan lijken. En ik heb inmiddels gelukkig wel het gevoel dat ik ook sterk in mijn schoenen sta. En dat ik ook daadwerkelijk sterk ben. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ook al lijkt dat soms wel zo.
Ja, ja. En ook bij degene waar het zo lijkt, kan dit gebeuren.
Ja, inderdaad. Dat inderdaad. Ik denk dat ik dat probeerde te zeggen.
Hey Anne, hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Hè? Want je zei eigenlijk op het moment dat die corona... periode dat allemaal wat beter gaat en dat de wereld weer een beetje gaat draaien zoals van voor deze tijd, dan wordt het voor mij nog een hele uitdaging om daar een weg en een plek in te vinden. Wat zijn dromen of doelen die jij hebt of hoe zou je het graag voor jezelf voor je zien?
Ja, dat vind ik heel moeilijk doordat het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden in mijn puberteit. En in je puberteit ontdek je normaal heel erg wie je bent en wat je graag wil. En dat heb ik overgeslagen en ik heb vervolgens heel veel therapie gevolgd waar ik toen heel druk mee bezig ben geweest. En inmiddels val ik dus een beetje in dat gat van wie ben ik en wat wil ik graag. Dus dat is eigenlijk wat ik nu moet gaan ontdekken en dat weet ik nog helemaal niet. Dus mijn dromen en mijn doelen zijn denk ik heel simpel, maar heel moeilijk, dat ik gewoon heel graag gelukkig wil zijn en dat ik graag wil ontdekken wie ik zelf ben.
Ja, nou dat lijkt me alvast voor de komende jaren een heel mooi doel. Hè? Het leven mag weer helemaal om jou gaan draaien.
Ja.
Hey Anne, hartstikke bedankt voor je tijd, voor je openheid, voor dit prachtige gesprek. Ik denk dat je heel veel luisteraars helpt. Over het algemeen denk ik dat je met je verhaal naar buiten te brengen heel veel mensen hebt geïnspireerd en geholpen.
Dat hoop ik heel erg.
Ik weet het zeker. Hartstikke bedankt.
Jij ook.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Zoals Anne in de podcast vertelt, heeft ze uiteindelijk aangifte gedaan. Haar voormalige kickbokstrainer is veroordeeld voor seks met minderjarigen en schuldig aan het in bezit hebben van kinderporno. Hij krijgt 32 maanden cel, waarvan 16 voorwaardelijk, mag tijdens zijn proeftijd van 5 jaar geen les geven aan kinderen onder de 18 jaar en moet verplicht behandeld worden. Ik wil Anne enorm bedanken voor haar moed en het zo dapper delen van haar verhaal. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert of een recensie achterlaat. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Wil je de podcast steunen, dan is dat heel erg welkom. Je kan doneren via www.petje.af/psychologisch. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.